Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Het is een cliché, de tijd gaat heel snel. Dat heb je met 1 jaar, maar dat heb je ook met jaren. Vorig weekend was het namelijk alweer 20 jaar geleden dat Theo van Gogh op straat werd doodgestoken. En dat is het onderwerp ook van jouw boek voor deze maand, hè?
Klopt, ja. Want ik heb deze maand gekozen voor De Bolle Gogh. Dat is een biografie over Theo van Gogh, geschreven door Jaap Cohen. En Jaap is de zoon van Job Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam. En Jaap is historicus, een gepromoveerd historicus, die dit boek, of eigenlijk het leven van Theo van Gogh, heeft proberen te vangen. Ik vind dat dat goed gelukt is. Ik vind de titel ook heel mooi gekozen, of de titel zelf, de naam Bolle, De Bolle Gogh, die komt van Theo van Gogh zelf. Want hij noemde zichzelf ook af en toe zo, ook als afzender in de brieven die hij schreef.
Oh ja.
Maar ja, als het eigenlijk letterlijk neemt, de biografie heeft bijna 700 pagina's, dus in die zin is het ook een bol boek geworden. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond Theo van Gogh, ik heb dat ook natuurlijk wel bewust meegemaakt allemaal, van wat hij deed op tv en wat hij schreef. Hij maakte films, presentator. En ja, soms deed hij dingen of schreef hij dingen dat ik echt dacht van ja, dit kan toch niet. En je bent vast wel een nare man. En ook
ja,
wel weer.
Kan je een voorbeeld geven voor de mensen die even denken, Theo van Gogh, wie was dat ook alweer?
Ja, Theo van Gogh is dus eigenlijk een heel veelzijdig man. Hij deed ontzettend veel, maar hoofdzakelijk hield hij zich bezig met het maken van films. En ook het schrijven van columns. En ja, in die columns kon hij echt snoeihard zijn. En dat was in die tijd, want dan hebben we het over de jaren 90, waren de columns ook iets anders dan tegenwoordig. Het waren er sowieso meer. En daar waar de columns nu vaak over actuele zaken gaat, hè, dus wat er dan net is gebeurd. En in die tijd was het echt nog een genre, ook een literair genre, de polemiek. En daar namen de columnisten het ook vaak tegen elkaar op. Dus die strijd voerden ze dan in hun columns. Ja, dat deden ze over allerlei zaken en Theo van Gogh die deed dat ook veel. En hij nodigde vaak in dan die columns ook een ander uit om daarop te reageren. En dat deed hij ook vaak om dingen zoals de vrijheid van meningsuiting te verdedigen, want dat was wel zijn persoonlijke strijd in zijn leven. En soms hapte mensen niet, want dan viel die iemand aan in een column, maar nam die andere persoon niet de pen op om in zijn eigen column iets te doen. Want die dachten dan ook, nou geef mij een portie maar een vikkie. Maar er waren er wel die ook wel de strijd met hem aangingen. En af en toe ging het mis, want zeker met Leon de Winter, auteur van boeken, maar ook maker van films. Ja, die heeft hij heel stevig aangepakt. En ja, dat is een hele lange, slepende rechtszaak geworden. Het is verschillende keren in hoger beroep gegaan. Ja, en dat laat ook wel zien, en dat vind ik ook wel bijzonder aan deze biografie. Je leert de persoon Theo van Gogh goed kennen. Dus je krijgt veel informatie over hem, over de verschillende kanten die hij als persoon had. Maar naast dat het ook nog eens een mooi tijdsbeeld geeft natuurlijk, geeft het eigenlijk zeker over de kwesties van nu wat er in Israël speelt. Dus die hele rechtszaken met Leon de Winter. Maar ook zijn waarschuwing eigenlijk voor extremistische moslims. Geeft dat nu eigenlijk in de tijd van nu, waar nog steeds die polarisatie is en het conflict in Israël. Geeft dat toch wel handvatten zeg maar om nu je geest te scherpen. Omdat dat toch in die rechtszaken en mensen die voor en tegen hem waren en die argumenten die je dan ook krijgt in het boek, ja, dat vond ik wel heel verhelderend ook.
Ja, ik kan me hem ook nog herinneren, volgens mij had hij een interviewprogramma, zo'n grote tafel met een lamp erboven,
ja.
En maar roken. Ja. Dat kan ik me nog heel goed herinneren.
Ja, in de biografie dat vind ik ook altijd heel leuk. Dan heb je tussen de, iets van 50 pagina's, dan komen er weer van die mooie dikke bladen met foto's. En daar zit zelfs dat hij als klein jongetje, ik denk dat hij een jaar of 5 is, dat hij al een sigaret opsteekt. Maar ja, roken, dat hij is wel eens tussendoor probeerde hij te stoppen. Maar net zoals eigenlijk ook met drank en drugsgebruik. Er waren maar korte periodes in zijn leven dat hij dat echt niet deed. En dat was als hij een film aan het opnemen was. Dan dronk hij niet, dan gebruikte hij geen drugs. Nou ja, tot dan weer een soort release party of een première feestje was. En dan snoof hij zijn neus weer vol. En ging hij weer vrolijk verder. Maar nee, dat komt ook zeker aan bod. Nou ja, wat ik dan ook wel mooi vind, want hij krijgt op een gegeven moment ook een zoon, Liewe. Maar de relatie met de moeder van het jongetje houdt niet lang stand. Dus hij is in de weekenden dan ook, neemt hij zijn vaderrol op zich. En dan doet hij wel heel erg zijn best om gezond te zijn. En er zit ook een heel mooi stukje in over wat hij dan Liewe meegeeft naar school. Daar waar de andere kinderen een broodtrommeltje meekrijgen met wat een snackje erin. Geeft hij dan Liewe ook zo'n grote Dirk van de Broek tas mee. Met een trost tomaten en twee flessen ontbijtdrank. Want hij dacht, ja, het is iets met fruit en hij moet goed eten. En op maandag ging Liewe dan op die manier naar school. Dus ja, hij deed dan erg zijn best. Dat was wel mooi. Ja, en wat ik ook heel bijzonder vond aan het boek. Dat uiteraard begint het met een hele levenslijn. Dus vanaf zijn geboorte. Maar ook nog daarvoor wie zijn voorvaderen en moederen waren. En dat vond ik ook wel heel bijzonder. Want ja, iedereen weet natuurlijk dat hij familie is van de bekende Vincent van Gogh. Hè, de schilder. Want overgrootvader heette ook Theo van Gogh en was de broer van Vincent van Gogh. Nou ja, eigenlijk zonder zijn overgrootvader zou je kunnen afvragen of Vincent ook echt zoveel had kunnen schilderen. Want Vincent werd door zijn broer ook echt wel ondersteund daarin. Er is ook een hele mooie briefwisseling over verschenen. Dat wist ik, maar wat ik niet wist, en dat vond ik ook wel verrassend, is dat de vader van Theo van Gogh, die heet Johan van Gogh, die is via de kant van de moeder, van de ook nog eens familie van de bekende Floor Wieboud. En nou ja, we kennen waarschijnlijk allemaal in Amsterdam de Wieboudstraat wel. Rondom het einde van de vorige eeuw is Amsterdam dus helemaal volgebouwd met sociale huurwoningen. En daar heeft die Wieboud, die toen ook wethouder was in Amsterdam, heeft daar ook voor gezorgd. Dus ja, dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi om eigenlijk te lezen dat hij niet alleen maar van de kant van Vincent van Gogh, van die lijn zeg maar, een bekende voorvader had, maar dus ook via zijn vader, zijn moeders kant. En daar ging hij ook wel als kind ook logeren in Amsterdam en daar ging hij ook vrij snel naartoe, want hij groeide op in Wassenaar, ging daar ook naar de lagere school, daarna ook naar het Rijnlands Lyceum. Maar dat lukte niet zo in die brugklas. Dus toen werd hij eigenlijk weer teruggezet naar de MAVO. En na de MAVO is hij weer teruggegaan naar het Rijnlands om daar toch nog zijn HAVO-diploma te halen. Dat lukte hem en toen ging hij naar Amsterdam. En daar gebeurde iets wat toch best wel een impact gehad heeft op zijn leven. Want hij werd afgewezen voor de filmacademie. En dat heeft hem echt zijn hele leven nog wel dwars gezeten. Maar goed, hij vond zijn eigen weg. Ging toch kleine filmpjes maken. Begon die columns te schrijven, rolde eigenlijk overal zo in, want het was een enorme netwerker. Dat als die iemand ontmoette, nou, dan ging hij ook gelijk diep met zo iemand in een contact, waardoor hij veel mensen kende. En zo kwam hij ook in de tv-wereld terecht, waar hij ook veel televisieprogramma's heeft gemaakt. Waarschijnlijk ook bekend met het prettig gesprek met de grote cactus en de sigaretten die hij dan rookte. Maar ook de vragen die hij dan stelde, want hij was toch echt een hele goede interviewer. En ja, uiteindelijk, wat eerst rondom die Leon de Winter speelde, dat kwam later dus bij. En dat was natuurlijk in die tijd, gebeurde er veel. Hè? Dus 9/11 en de moord op Pim Fortuyn. Ja, en dat bracht hem toch eigenlijk ook wel tot het inzicht dat extremistische moslims eigenlijk heel gevaarlijk zijn. Dat zag hij als een soort paard van Troje. Dat zag hij ook als een bedreiging voor onze democratie. Dus toen Ayaan Issi Ali bij hem kwam met een idee voor een film, nou ja, wilde hij dat gelijk ook met haar doen. En toen heeft hij met haar de film Submission gemaakt.
Ayaan Hirsi Ali was natuurlijk een politicus hè, in de Tweede Kamer, VVD.
Klopt, ja.
Maar die het ook niet makkelijk heeft gehad en uiteindelijk ook Nederland verlaten heeft volgens
Zeker,
mij.
Zeker, ja.
Voor de veiligheid.
Klopt, ja, want zij was toen naar Amerika vertrokken naar die film. Er wordt ook in deze biografie ook wel gesuggereerd van de wraak was natuurlijk ook naar haar gericht. Maar ja, zij kon op dat moment... was zij niet voorhanden, om zomaar te zeggen. En ja, dat is de Heel van Goghs Waterloo geworden. En die is daar in Amsterdam midden op straat eerst doodgeschoten. En daarna ook zelfs, hè, zoals dat ook gebeurt, ritueel geslacht. Dat is een naar detail in het boek. Ga ik verder nu ook niet over verder op in. Maar ja, dat heeft een enorme impact gehad natuurlijk. En dat maakt dus dat er een boek uitgekomen is van zo'n 700 pagina's. En wat ik wel heel erg leuk vind, en dat wil ik ook graag dat stukje even voorlezen, is dat deze Jaap Cohen heeft natuurlijk enorm veel bronnen bestudeerd. Want er was heel veel voorhanden, zoals beeld, maar ook in schrift. En hij heeft natuurlijk heel veel mensen geïnterviewd. En dan helemaal aan het eind, dan schrijft hij daar eigenlijk, als hij al de interviews heeft gehad en zegt van nou, ik zet er nu een punt achter, want nu moet het boek verder afgeschreven worden en dan is het klaar. Dan is hij net weer bij de moeder van Theo van Gogh geweest, want die leeft nog. En dan stapt hij in zijn auto terug naar Amsterdam waar hij woont. En dat stukje wil ik graag even voorlezen. Ik stap de auto in en besef dat ik... na in de afgelopen jaren meer dan 150 interviews te hebben afgenomen, nu mijn laatste officiële gesprek voor de biografie achter de rug heb. Natuurlijk had ik moeiteloos nog 100 andere interviews kunnen houden. Theo had niet alleen een gigantisch netwerk, hij bezat ook het vermogen om met bijna iedereen die hij tegenkwam op zo'n manier contact te leggen dat mensen direct het gevoel hadden een echte band met hem te hebben. Maar ergens moet je een streep trekken. Nadenkend over de zojuist besproken beslommeringen binnen de Van Gogh Stichting, schiet me een anekdote te binnen. In het najaar van 2000 had Theo het plan opgevat om een museum te stichten, het Theo van Gogh Museum, bij voorkeur gevestigd in het pand tegenover het echte Van Gogh Museum. Hij stelde zich voor om in een pandjesjas en met een hoge hoed op, zoals de circusdirecteur in Pietje Bel, voor het museum te posten. Op zijn eigen charmante wijze zou hij Japanse, Chinese en Amerikaanse toeristen naar binnen lokken, die niet in de gaten zouden hebben het verkeerde museum te betreden. Na het kopen van een ticket zou de deur klak achter hen sluiten. En in plaats van schilderijen van Vincent, zouden de toeristen gedwongen worden om de films van Theo van Gogh te bekijken. Alleen al bij het idee kon Theo zich verkneukelen. Hij liet zelfs een heus businessplan maken door een student museologie die hij kende. Maar uiteindelijk is er niet veel van terechtgekomen. Hoe zou een Theo van Gogh museum eruit hebben kunnen zien? Terwijl ik Wassenaar uitrij, begin ik aan een gedachte-experiment. Er is file op de A44, tijd genoeg. Van binnen is het Theo van Gogh museum volledig, maar dan ook volledig geschilderd in de kleur turquoise. Net als Van Goghs huis in de Pythagorasstraat in Amsterdam. De inrichting is niet strak, maar rommelig en chaotisch. Ouderwetse televisietoestellen vertonen testbeeld en aan de wanden hangen lachspiegels. Tijdens de looproute kunnen bezoekers uitrusten op een bevlekte bank of een stapel kranten. In tegenstelling tot het oorspronkelijke idee krijgen de bezoekers van Theo van Gogh Museum direct na binnenkomst een schilderij van Vincent van Gogh te zien. Amandelbloesem, in permanente bruikleen genomen van het museum van de overkant. Juist omdat het door Vincent aan zijn broer Theo cadeau is gedaan bij de geboorte van diens zoon, is het voor de familie van Gogh het dierbaarste schilderij van allemaal. En Theo van Gogh was, ondanks zijn ambivalente gevoelens over zijn afkomst, uiteindelijk een echte familieman. Bovendien zijn er ontegenzeggelijk parallellen te trekken tussen Theo en zijn beroemde overauto. Beide persoonlijkheden deelden een uitzonderlijk visueel en verbaal talent, een zucht naar conflict, een manische werkdrift en een onconventionele levenswijze. In de volgende zaal staat, hoe kan het ook anders, een metershoge cactus. De stekels van het beeld bevatten kleine biemers die Theo favoriete vragen op de wanden zullen projecteren. Leid je aan een gelukkige jeugd? Hoe vaak kun je verliefd worden in je leven? Heb je wel eens een overspelige gedachte? Ooit zelfmoord overwogen? Instinctief zocht en vond Theo pijnpunten, zonder dat mensen dat als ongemakkelijk ervoerden. Gesprekspartners voelden zich juist echt gezien en gehoord door hem. Hij had een uniek vermogen om tot mensen door te dringen. Een ruimte verder staat een groot beeld van een zwart schaap opgesteld. De rol die Theo graag aannam door consequent tegen heilige huisjes binnen de Nederlandse samenleving te schoppen, zoals de omgang met de Tweede Wereldoorlog of de islam. Als hij ergens maar een vleugje hypocrisie of leedexploitatie dacht te ruiken, kwam hij in actie. Liefst op een zo provocerend mogelijk manier. Het leek bovendien alsof hij continu erop uit was zichzelf buiten de groep of de maatschappij te plaatsen, mede uit vrees dat een ander dat zou doen. Vandaar dat hij zijn wallen accentueerde als hij voor een portretfoto poseerde. En vandaar dat hij een Duits voetbalshirt aantrok als het Nederlands elftal speelde. En vandaar dat hij zichzelf de bolle gog noemde. Zelfspot als verdedigingsmechanisme. Tegelijkertijd voelde Theo zich wel degelijk betrokken bij de samenleving. Hij bemoeide zich constant met de grote discussies die er speelden. En zijn vrees dat de verworven vrijheden van de jaren 60 en 70, de jaren waarin hij was gevormd, op de tocht kwamen te staan, was ongetwijfeld oprecht. Mede daarom verkondigde hij op luide toon een voorstander te zijn van de absolute vrijheid van meningsuiting. Nou, dit stukje vond ik eigenlijk heel mooi samenvatten wie Theo van Gogh was. En ik heb van deze prachtige biografie, die overigens genomineerd is voor de Libris Geschiedenisprijs, heb ik geleerd dat hij een nare man kon zijn, maar ook zeker een hele lieve, vriendelijke teddybeer.
Ja, mooi. De Bolle Gogh van Jaap Cohen. Dankjewel, Astrid.
Graag gedaan.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.